Je kunt het van twee kanten benaderen. Eén, men blijft wonen in Nederland en men overwintert in warme landen. Dat stond volgens mij deze week op de NOS-app dat heel veel mensen nu in Zuid-Afrika zitten.
Zuid-Afrika is helemaal rond. Ja,
maar dat is logisch, want ze zitten in dezelfde tijdzone. Dus dan kan je dat... En die hebben daar een hele infrastructuur voor. Dat zijn dus mensen die overwinteren. Dat kunnen ze doen in hun hoedanigheid als werknemer. Maar ze kunnen dat ook doen in hun hoedanigheid als ondernemer. Dus dat is één tak. Dat moet je dan goed over nadenken als adviseur. De andere tak is, ik ben verhuisd. Je ziet heel veel naar Spanje, maar ook naar Portugal op dit moment binnen Europa. Ik woon daar en ik verricht met mijn laptopje toch werk alleen maar voor Nederlandse opdrachtgevers.
Welkom bij de RB-podcast. Een initiatief van het Register Belastingadviseurs, de grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het MKB. Waardevol kennis, inzicht, gedeelde ervaring en actuele ontwikkelingen. Met elke week een nieuwe aflevering als fiscaal eikpunt in een permanent veranderende wereld. Fijn dat je luistert. In 2022 waren het er wereldwijd naar schatting 35 miljoen. Digitale nomaden. Professionals die gewapend met een laptop overal ter wereld meenden te kunnen werken en dat in de praktijk dus ook deden. In de marketing, als tekstschrijver en ga zo maar door. Vanaf een terrasje in Lissabon voor een Nederlandse opdrachtgever. Maar dit voor velen lonkende perspectief is niet zonder uitdagingen, met name ook op fiscaal gebied. Je zult het nodige moeten regelen en met het nodige rekening moeten houden, waarbij een duur foutje zo is gemaakt. Hoe dat in elkaar zit, hoor je in deze RP-podcast van Marijke Vervoort, fiscalist en expert op het gebied van ZZP'ers die internationaal opereren en natuurlijk voorzitter van de RP-commissie internationaal. In gesprek met Sylvester Schenk, de directeur fiscale zaken van het RB en de vaste host van de RP-podcast. Marijke, wat fijn dat je er weer bent.
Dankjewel. Ik ben ook leuk dat ik weer ben uitgenodigd door jullie. Dus ja, dat kom graag, hè, dat weet je.
Ja, maar we hebben je gemist. Dus okay, we dachten, dat wordt weer tijd. Ja, precies. Ja.
Goed. Ja, Marijke, we gaan het hebben over digitale nomaden. En dat roept bij mij altijd een romantisch beeld op. Dat je gewapend met een laptop op Bali de zon ziet ondergaan. Je hebt een mojito of een pornstar of wat je ook drinkt op dat tijdstip. Okay. Ik zal het je recept nog wel geven.
Is al het recept? Ja, precies. Die ken ik nog niet. Nee, precies. Sorry.
Persikkuur en room. Komt goed. Oké. Okay. Nou, terwijl de zon ondergaat, zit jij daar de laatste hand te leggen aan een verhaaltje. Dat kun je opsturen en daarna is het weer feest. Het is misschien iets genuanceerder dan dat.
Ja, dat denk ik wel, Sylvester. Want ja, je moet je natuurlijk een aantal dingen afvragen. Hè. De eerste vraag is natuurlijk, en daar hebben we al een keer met elkaar over gesproken, waar iemand woont.
Ja. We beginnen niet bij de fiscale status. Hier is hier sprake van een ondernemer, is hier sprake van een werknemer, is hier sprake van een zelfstandige beroepsuitoefenen.
Ja, dus je moet eerst afvragen. Hè. We gaan deze podcast, je kunt het van twee kanten benaderen. Eén, men blijft wonen in Nederland en men overwintert in warme landen. Dat stond volgens mij deze week op de NOS-app dat heel veel mensen nu in Zuid-Afrika zitten.
Zuid-Afrika is helemaal rond.
Maar dat is logisch, want ze zitten in dezelfde tijdzone. Dus dan kan je dat... En die hebben daar een hele infrastructuur voor. Dat zijn dus mensen die overwinteren. Dat kunnen ze doen in hun hoedanigheid als werknemer. Maar ze kunnen dat ook doen in hun hoedanigheid als ondernemer. Dus dat is één tak. Daar moet je dan goed over nadenken als adviseur. De andere tak is, ik ben verhuisd. Je ziet heel veel naar Spanje, maar ook naar Portugal op dit moment binnen Europa. Ik woon daar en ik verricht met mijn laptopje toch werk alleen maar voor Nederlandse opdrachtgevers. Het zijn twee verschillende takken van sport.
Oké. Okay. Nou, wat mij betreft gaan ze alle twee langs.
En wat is dan de eerste vraag? Is dat de vraag naar de fiscale status van betrokkenen? Of is dat de woonplaats?
Nee. Ja, sorry. Het is heel flauw. Maar het is altijd de woonplaats. Want,
het is mijn taak hier om domme vragen te stellen. Om het voorzicht te geven. En die kan dan door jou glansrijk worden ingekocht.
Nee, maar kijk, ik heb volgens mij ook... ik ben al een hele tijd geleden een keer hier geweest over die woonplaats.
Zeker.
En dan is het natuurlijk van belang, is er een grensoverschrijdende activiteit? Want anders dan blijft gewoon Nederland bevoegd. Dus misschien zullen we beginnen met degene die alleen maar overwintert, zal ik maar zeggen. Maar dan toch terugkeert naar Nederland.
Houdt hier een huis aan.
Ja, en huis of huurt het huis onder, dat zie je. En die gaat in Zuid-Afrika zitten. Nou, dan moet je natuurlijk afvragen van, dan zit hij in Zuid-Afrika. En dan is dus de vraag, wat doet hij daar voor wie? En dan krijg je natuurlijk twee takken van sport. Ik werk voor een Nederlandse werkgever of ik ben ondernemer.
Zelfstandige arbeid hadden we ook nog in het verleden.
Ja, dat klopt. En zelfstandige arbeid, dat is van belang voor de toepassing van het verdrag. Dus je zegt, oké, ik woon in Nederland en ik werk in Zuid-Afrika of ik werk in Portugal voor een Nederlandse opdrachtgever of voor een Nederlandse werkgever. Nou, dan moet je dus eerst kwalificeren van wie ben ik? Ben ik een ondernemer, dus een zelfstandige zonder personeel, een eenmanszaak? Heb ik een eenmanszaak? Ja. Of ben ik een werknemer?
Ja.
En dan ga je kijken in het verdrag, want ik woon in Nederland, maar ik verricht mijn werk in Zuid-Afrika, Spanje, Portugal. Dat moet je dan eerst afvragen.
Dat is de eerste hobbel.
Hobbel, ja.
En als jij hier een huis hebt en je hebt hier nog een trosje kleinkinderen rondlopen. En,
kleinkinderen, dat zijn hele jonge mensen. Maar zover laten we uitgaan van, oké, die mensen die wonen hier. Oké, ik zit dan in Zuid-Afrika op het terras. En ik werk voor een Nederlandse werkgever. Zullen we die eerst doen? Hè? Dat zijn ook digitale nomaden.
Yeah.
Nou, dan moet je dus kijken in het verdrag bij arbeid. Want dan is het volstrekt duidelijk, dat is arbeid. En dan is dus de vraag, kan Zuid-Afrika of Spanje, Portugal heffen, zal ik maar zeggen. En dan maakt het dus uit, omdat je in dienst blijft van een Nederlandse werkgever, daar komt dan die befaamde 183 dagen regeling vandaan. De meeste mensen zijn minder dan 183 dagen. Winter is korter, het geld is op. Dus dat betekent dat zij altijd voor een hele inkomen uit arbeid in Nederland belast blijven.
Oké. Okay.
Dat is voor de belasting. En je moet daarnaast natuurlijk ook nog nadenken. En dat vergeten heel veel mensen. De sociale zekerheid. Hè? Want die mensen gaan natuurlijk vrolijk weg. En zijn met name natuurlijk in Nederland altijd verzekerd voor de ziektekosten. Dus dat, daar moet je dan ook over nadenken. Want dat loopt namelijk niet synchroon met elkaar. En dan maakt het ook nog uit of je binnen de EU werkt of buiten de EU. En als je buiten de EU werkt, moet je je afvragen, heeft Nederland een verdrag voor sociale zekerheid? Of kom je terug in de lokale Nederlandse wetgeving? Dat moet je dan afvragen. En dat hangt dus ook af van de feiten en omstandigheden. Omdat, dat heb ik ook al eens een keer eerder hier verteld, het gaat eigenlijk altijd over waar verricht je fysiek je werkzaamheden. Dus, en dat is voor de sociale zekerheid is dat exact hetzelfde. Dat loopt synchroon met elkaar.
Goed. Dan praten we over de situatie dat iemand in dienstbetrekking is. Ja.
En dan moet je ook nog toestemming hebben van je werkgever. Hè? Want dat maakt natuurlijk nogal uit.
En dat moet je aantonen, denk ik, of niet?
Nou ja, er zijn werkgevers die zeggen, ja, ik heb er geen zin in. Want vinden we dat ingewikkeld. Ambtenaren is ontzettend ingewikkeld, zal ik maar zeggen. Heeft ook te maken met aansprakelijkheid en dergelijke. Vergaderingen en dat soort dingen allemaal meer. Dus je moet het wel vragen. En je ziet natuurlijk nu een tendens, hebben jullie denk ik ook in de krant gelezen, dat steeds meer werkgevers willen dat mensen toch één of twee dagen in de week
zeker
op kantoor zitten. Ja. Dus het is post-corona. Dus dat moet je natuurlijk wel meenemen in je overwegingen. Dus dat is denk ik redelijk goed te overzien. Hè? Ja. Dus dat moet je goed. En in het algemeen zijn dit soort mensen blijven gewoon in Nederland belast. En mensen hebben er ook belang bij, met name ook voor de sociale zekerheid, dat ze liever in Nederland belast zijn.
Maar eigenlijk als zo iemand een partner heeft en die gaat mee met betrokkenen. Laten we het klassiek definiëren. Meneer gaat naar Zuid-Afrika, gaat daar werken voor zijn werkgever. Mevrouw gaat mee en heeft daar geen betaalde functie. Druk mij correct en zorgvuldig uit. Ik zal niet zeggen dat ze niet werkt, maar ze heeft geen betaalde functie. Dat is heel wat anders.
Ja.
Hoe ga je dan om met die partner? Deelt hij in het regime van meneer?
Nee, die deelt niet mee in het regime van meneer. Maar er is ook niks te delen, Sylvester. Nee. Want er wordt niet gewerkt, niet grensoverschrijdend gewerkt. Zal ik maar zeggen. Maar je zou dus bij wijze van spreken, kunnen we het voorbeeld nemen. Meneer zit in loondienst, maar mevrouw is ZZP'er, zal ik maar zeggen, tekstschrijver en dergelijke.
Ja.
En die denkt, nou ja, ik ga wel een tijdje met mijn man mee. Nou, dan stellen we ook daar de vraag. Nou, ze blijft wonen in Nederland, laten we dat even aannemen. Maar ze is dus ZZP'er. In Nederland plakken wij daar het etiket winst uit onderneming op. En nu gaat zij met haar man mee en gaat zij vanuit Zuid-Afrika opdrachten doen, het teksten herschrijven, woord voor het RB of wat dan ook, zal ik maar zeggen. Wat gebeurt er dan? Dat is de volgende vraag. En dat is eigenlijk de ZZP'er in internationaal
dat
verband.
Dat is die tweede categorie.
Tweede categorie.
Ja.
En daar moet je dan afvragen van, ja, dit is winst uit onderneming naar Nederlandse begrippen. Nou, ik verricht mijn activiteiten in Zuid-Afrika. Wat is dat dan in Zuid-Afrika? Is dat een vaste inrichting? Hebben we een winstartikel? Er zijn ook nog verdragen die hebben een artikel dat gaat over zelfstandige arbeid. Dat zou hier wel eens van toepassing kunnen zijn.
Maar dat fenomeen is op de terugtocht, begrijp ik.
Ja, want in de OESO, hè, die dus de modelverdragen ontwikkelt en die daarna denkt, die zegt ja, zelfstandige arbeid, hè, dat vinden we heel erg ingewikkeld. Wordt ook in het verdrag gedefinieerd wat dat is. Hè, het gebied van letterkunde, onderzoek, wetenschap. En dan noemen ze een aantal beroepen, zal ik maar zeggen. Die heb ik ook opgeschreven. En dat zijn dan artsen, advocaten, technici, architecten, tandartsen en accountants. Geen fiscalisten, hè? Dus de fiscalist die in Zuid-Afrika zit. En nou weet ik niet zeker of het verdrag met Zuid-Afrika een zo'n zelfstandig arbeidsartikel kent. Maar de OESO heeft gezegd, ja, we vinden het ingewikkeld. We vinden dat het eigenlijk dat het ondernemers zijn, dus het moet naar het vaste inrichtingartikel en dan naar het winstartikel. En dan krijg je natuurlijk de vraag, heeft deze mevrouw, die dus met haar man meegaat, die misschien in een Airbnb zit of ze hebben een huis gehuurd of niet, dat, hè, misschien gaan ze van plek naar plek, heeft die mevrouw in Zuid-Afrika nu een vaste inrichting? Ja.
Ze woont nog in Nederland, ja. Ze verblijft in Zuid-Afrika.
Ze is ondernemer voor is ondernemer. De Nederlandse wetgeving. En heeft ze dan in Zuid-Afrika vaste inrichting?
Ja, mevrouw zit er zelf en is dus eigenlijk zelf haar eigen vaste inrichting. Ja. Dat is een gevoelsmatig voelt dat gek.
Ja, maar als je dan kijkt in het verdrag, wat is nou een vaste inrichting? Dan ben je gered. Heeft ze een kantoor? Nou, daar kan je. Ik neem aan, hè, jullie hebben vandaag ook gesproken met Suzanne.
Ja, hè,
ook van mijn commissie.
Ja.
En ja, misschien kan ik je even overhoren, Sylvester.
Oké. Okay. Dat is niet de opzet van deze podcast.
Nee, dat snap ik maar. Ik dacht van, heeft deze mevrouw nu een vaste inrichting in Zuid-Afrika?
Ja.
Een vast middelpunt, een kantoor. Nou, kan er vast een voorzet geven. Kan jij kijken of Suzanne hetzelfde heeft gezegd. Maar ze moet dus natuurlijk wezen een kantoor hebben wat haar ter beschikking staat.
Nou, we hebben het daar ook gehad over de vraag of een eigen woning in dit verband een vast middelpunt is.
Ja.
Kan de eigen woning van de ondernemer het vaste middelpunt zijn dat nodig is om te komen tot de conclusie dat er sprake is van een vaste inrichting?
En ik denk dat je daar, als je dat goed aankleedt, als je daar belang bij hebt, ja, dat dat natuurlijk kan.
Ja.
Kijk, want hier speelt natuurlijk nog een andere rol mee. En daar hebben we in de voorbespreking ook over gehad. Zuid-Afrika is iets anders dan de EU. He, want een van de vragen die gesteld is, kan je je zomaar vestigen? Kijk, en daar speelt dan de rol van een visum. Kijk, als je dat doet in Spanje of in Portugal, ja, dan is er niks aan de hand. Komen we ook zo even op terug. Maar hier in Zuid-Afrika, want ik kan wel zeggen, ik heb een vaste inrichting, ik wil graag winstsplitsing. Maar ja, dan moet je het ook wel in Zuid-Afrika gaan aangeven. En dan moet jij je in Zuid-Afrika gaan melden. En in Europa heb je natuurlijk de verkeersvrijheden, zoals jullie weten. En een van de grootste goed daarvan is het vrijheid van werknemers, maar ook vrijheid van vestiging. Nou, je ziet nu Engeland eruit is, hè, het Verenigd Koninkrijk, moet je vanaf 1 april een ETA, hè, dan moet je dus een visum.
Mm-hmm.
En als je naar Zuid-Afrika gaat, moet je ook een visum. En dan ga je vaak op een toeristenvisum. Nou ja, het woord zegt het al, het is geen werkvisum. Dus deze mevrouw, die misschien met haar man meegaat, omdat die man toestemming heeft gekregen, die denk ik dat hij zich niet zal melden. Want de vraag is, kan ze daar wel legaal werken? En dan moet je dus melden, want je moet dan voor dat stuk, je moet dan komen tot winstsplitsing. Ja. Het feit dat die opdrachtgever in Nederland zit, is niet relevant. Hè?
Twee dingetjes even. Eén, de podcast, de RB-podcast met Suzanne Soyal Willems. Die is inmiddels gepubliceerd. Dus als je dat nou, alles over vaste inrichting en winst, als je dat wil weten, dan moet je die podcast even beluisteren. Dus dat is één. Dus even een markering, ja, zal ik maar zeggen. Ja. Het tweede is, ik heb het idee dat het aantal mensen voor wie dit geldt, dat sterk groeit. Is dat zo?
Ja, dat klopt. En met name zie je aan jonge mensen, zal ik maar zeggen. En dat komt natuurlijk ook dat ze zeggen, ja, we kunnen relatief goedkoop vliegen. Hè? We kunnen goedkoop overal naartoe. Je kunt, hè, dat stond ook in dat op de site van NOS, Zuid-Afrika is veel goedkoper, zal ik maar zeggen. Ook qua huisvesting en dergelijke. Hè? Want het probleem is natuurlijk in de grote steden in Nederland is huisvesting een probleem. Dus we zien het steeds vaker. En vooral omdat mensen steeds vaker zeggen, ik ben een ZZP'er. En dan zeggen wij, vraagteken, want ben jij wel een ondernemer, om het maar even zo te zeggen.
Of ben je een schijnzelfstandig?
Ja. Dus, en ja, dat soort mensen die dus over de grens gaan werken. Dus als zelfstandige zonder personeel, die dan in Zuid-Afrika of op Bali zie je het ook. En je ziet het natuurlijk ook in Zuid-Europa. Die hebben natuurlijk allemaal van die losse opdrachten, waarvan je natuurlijk kunt afvragen van ja, bent u eigenlijk niet in dienst bij uw opdrachtgever?
Ja.
Dat is een andere discussie. Een discussie wellicht die we voeren in het kader van de wet DBA.
Ja.
En vervolgens komt er een internationale dimensie bij.
Ja, zeker. Want ik heb natuurlijk ook in de mij zo geliefde pilotenpraktijk, de piloten van Ryanair, die door middel van een besloten vennootschap naar IS-recht opgericht daarin zitten. Die hebben natuurlijk gewezen precies dezelfde problematiek. Nou, daar is al over geprocedeerd. En daar wordt dwars doorheen gekeken. Want er wordt gezegd, hè, kijk, als jij in Nederland woont, moet je het Nederlandse kwalificatiebeleid volgen. En dat betekent dus ook dat je dus eerst als adviseur moet denken, ja, maar is dit nu wel inkomen, winst uit onderneming? Is dit geen inkomen uit arbeid? En wat betekent dat dan eigenlijk voor mij, maar ook voor de opdrachtgever? En hoe moet ik mijn aangifte invullen?
Ja, en ik heb het in de inleiding al gezegd, een foutje is zo gemaakt, toch?
Ja, want het is ja. En dan met name is een foutje zo gemaakt als je denkt van nou, iemand werkt over de grens, ik vraag reductie ter voorkoming van dubbele belasting, terwijl je daar helemaal geen recht op hebt.
Daar hebben we ook al een keer een podcast met jou over gemaakt.
Ja, je hebt het over een foutje, dit lijkt mij geen foutje, dit zou ik echt een kwalificatiefout vinden.
Ja, maar dat betekent eigenlijk dat is het leuke van het internationaal belastingrecht, en is dat het dus heel veel vraagt van hoe je iets kwalificeert. Wat is nou eigenlijk iets? Je komt eigenlijk terug op de basis van het belastingrecht. Ja. Dat maakt het zo boeiend.
Ja. We waren gebleven bij die digitale nomaden die naar Zuid-Afrika waren gegaan. Mooi weer, mooie wildparken. Ook een beetje criminaliteit. Maar dat moet je allemaal zelf maar meenemen in die afweging. Maar hadden we nou alle situaties gehad? En degene die in dienst is en daar gaat werken, met toestemming van de werkgever. En degene die ondernemer is, dan wel ZZP'er.
Ja, dan denk ik dat die bij die ondernemer, die ZZP'er, die heeft waarschijnlijk een vaste inrichting. Maar omdat hij zich meestal niet meldt, omdat je in technische zin, ja, je moet daar een fiscaal nummer hebben en dergelijke. Denk ik dat de arbeid of de opdrachten die verricht worden daar, dat er geen winstsplitsing plaatsvindt en dat je het gewoon in Nederland aangeeft.
Ja.
En dus ook sociaal verzekerd blijft in Nederland.
Terugkomend op die woonplaats. Je hebt ongetwijfeld die geweldige serie beluisterd van het Financiële Dagblad over de fiscalist van de sterren.
Ja.
En degene die dat nog niet gedaan hebben, kan ik dat adviseren. Het is zeer vermakelijk.
Ja.
Eigenlijk wel een beetje van het niveau, niet helemaal van onze podcast, Koos. Ja.
Nou ja, je zegt het. Je zegt het. Nee, maar het is inderdaad, qua vermakelijkheid zeker.
Zeker.
Ja, ja,
ook qua tragiek, want er is wel iemand stevig kapot gemaakt. Dat moeten we denk ik ook niet
dat
vergeten.
Dat is ook waar.
Zeker.
Wat daar in die hele advisering de heilige graal was, dat was eigenlijk bereiken dat er geen woonplaats meer was.
Nee, dat klopt. En dat zie je natuurlijk, hè, dat is de andere kant ervan. Van ja, moet je luisteren, ik wil gaan ondernemen, maar ik wil dat niet meer in Nederland gaan doen. En ik kan makkelijk remote werken. En dan komt natuurlijk de eerste vraag, ik ga mijn woonplaats verleggen. Nou ja, daar hebben we ook ooit een podcast over gemaakt. Dan moet je dat dus wel heel goed regelen. En dat zien we dus ook steeds vaker nu gebeuren. Dat mensen binnen Europa, want dan kunnen ze zich vrij vestigen, zeggen, oké, ik ga weg. En dan heb je natuurlijk een migratie. En dan moet je natuurlijk heel goed nadenken over, want dat zijn ook vaak directeur groot aandeelhouders, zal ik maar zeggen. Dat zijn in wezen, kunnen ook ZZP'ers zijn. Mm-hmm. Maar dan door middel van hun BV. Dus dan verleg je de woonplaats van jezelf. En dan moet je natuurlijk nog afvragen, waar gaat die BV naartoe? Nou, dan
stel voor, er zijn twee discussies. Waar gaat de DGA naartoe? Ja, en waar gaat de BV naartoe?
Ja, en je ziet heel veel, omdat dat ligt eraan wat er nog in die BV zit. Maar als daar nog deelnemingen in zitten en dergelijke, dan zeggen wij, laat die BV maar gewoon in Nederland. En dat kan ook. En dat kan ook als jij directeur blijft. Hè? Want vroeger leerde je altijd, en dat is ook zo, het staat in het verdrag. Hè? Niet alleen in het verdrag staat hoe je omgaat met een dubbele woonplaats voor de natuurlijke persoon. Staat er ook, wat is nou de woonplaats van die BV? Nou, plaats van de werkelijke leiding. Nou, als de werkelijke leiding zich nog steeds in Nederland bevindt, oftewel, je gaat als directeur, groot aandeelhouder of als ondernemer terug naar Nederland voor de AVA. Je hebt een Nederlandse accountant, je hebt een Nederlandse bankrekening. Daar liggen alle boekingstukken. Je haalt de hele boekhouding daar. En je komt 1 of 2 keer per jaar terug. Nou, dan zit die BV nog daar.
Ja.
Voor die ZZP'er kan dat niet. Want dat is ook een wijd en breed misverstand. Ik ga in Spanje wonen. Of ik had laatst een mevrouw die zei, ik ga in Italië wonen. En dan ga ik fijn factuurtjes schrijven met Nederlandse BTW. Nou ben ik geen BTW-specialist. Maar op het moment dat jij Nederland verlaat, staak jij je onderneming, zal ik maar zeggen. En voor de BTW is het zo, ja, dat jij niet meer in de Nederlandse BTW zit. Dus dat betekent, die mevrouw ging als ZZP'er in Italië wonen. Ze ging ook echt wonen. Ze had daar een Italiaanse vriend. En ze ging daar een kantoortje huren. Dan moet je dus eigenlijk opnieuw beginnen. Want je meldt je dus hier af bij de Kamer van Koophandel. Je sluit het BTW-nummer. Je doet een migratieaangifte. En dan begin je in Italië opnieuw. En dat betekent, die mevrouw had een aantal opdrachtgevers in Nederland. En dat betekent dus gewoon dat zij zich in Italië moet melden.
Ja.
Voor Italiaans social security nummer, belastingnummer. Maar ook voor een Italiaans BTW-nummer.
En dat betekent dat die Nederlandse opdrachtgever feitelijk een Italiaanse leverancier heeft gekregen daarmee.
Ja, dat klopt.
Dat die Italiaanse BTW rekening
precies
krijgt.
Nou, dat is eruit dat het plaats van dienst is, Sylvester. Dus de verleggingsregeling. Ja. Dan heb je de verleggingsregeling. Ja. Maar dan is het een Italiaans nummer. Dus hij kan niet, wat iedereen dan zegt, ja, ik blijf in Nederland ingeschreven staan. Hè? Dat blijkt ook niet te kunnen. Want ieder, zoals je weet, dat heb ik volgens mij ook wel eens verteld, elke wet heeft zo zijn eigen begrippenkader. En dat betekent voor de Kamer van Koophandel kan je niet als ZZP'er ingeschreven blijven staan als je niet in Nederland woont. Want je moet een Nederlands vestigingsadres hebben. En je moet ook Nederlandse activiteit op Nederlandse bodem verrichten.
Ja.
Dat je een Nederlandse opdrachtgever hebt, niet relevant.
Nee.
Deze mevrouw waar je over sprak, kwalificeer jij die als een fiscale nomade?
Ja.
Want dit lijkt me eerlijk gezegd iemand die gewoon vanuit Nederland naar Italië vertrekt. Een nomade lijkt me iemand die rondtrekt en eigenlijk nergens bekend is.
Nee, maar als iemand nergens bekend is, hè, dat betekent gewoon dat hij uiteindelijk, daar is ook even, dan komen we weer terug op die befaamde woonplaats.
Je wordt uitgeschreven met bestemming onbekend.
Nee, dat mag tegenwoordig niet meer. Want het betekent wel, je moet aangeven waar je naartoe gaat, om het maar even zo.
Papier is geduldig. Ja.
Ja, maar we krijgen natuurlijk uitwisseling. Als iemand dus rondzwerft in Europa, ja, dan wordt er dus gezegd van, die hebben we gehad. Ik heb er, toevallig heb ik er ook eentje. En die zegt, ja, ik heb een boot en ik lig in de Middellandse Zee en dergelijke. En dan ga ik in de winter misschien wel in Portugal zitten. En dan zeg ik, ja, die boot vaart onder Nederlandse vlag. Oftewel, het is jurisprudentie dat ze dan proberen te kijken welke aanknopingspunten heb je. Hè? Soms was ook een meneer die had nog een camper op Nederlands kenteken, wat ook ingewikkeld is. Dat kan je natuurlijk een keer vragen hoe dat zit. Auto's, als je niet meer in Nederland woont, kan je geen Nederlands kenteken. Deze meneer had dat wel. En dat was uiteindelijk het aanknopingspunt om te zeggen, Oké, Nederlandse camper, Nederlandse nationaliteit. Of in die zaak die ik nu voor heb liggen, heb ik gezegd, ja, die boot die vaart onder Nederlandse vlag. Die is ook geregistreerd, want het was een groot schip. Dan heb je aanknopingspunten met Nederland. Hè? Want zoals jullie weten, daar waar je woont, wordt bepaald door feiten en omstandigheden. Artikel 4 AWR.
Ja.
We hadden vanmorgen een gesprek met Karin Klaassen over Amerika. Toen kwam inderdaad die rare nationaliteitsbenadering ter sprake. Maar dat is een uitzondering die de regel bevestigt.
Ja, want voor ons gaat het alleen maar over de vraag van in Nederland wordt en overal ter wereld wordt gezegd van waar woon je wordt bepaald naar de feiten en omstandigheden. Of tenminste, elk land heeft zo zijn eigen begrippenkader. Maar de belastingheffing vindt niet plaats op basis van nationaliteit.
Ja.
Maar het kan niet zo zijn, althans dat is dit moment de tendens. Toen ik ooit begon met werken kon dat wel, maar nu zijn we zoveel jaar verder, kan dat niet. Of ik zal maar zeggen, de maatschappelijke ontwikkelingen zijn dusdanig dat er dan gekeken wordt van ja, waar heb je dan toch nog aanknopingspunten? Dus als jij een fiscale nomade bent, maar dat zien we vaak met jonge mensen. En het geval daarin is vaak dat zij in het begin nog weinig, bijvoorbeeld nooit gewerkt hebben en dergelijke. Dan is er ook geen biljet is er uitgereikt. Hè? Die mensen gaan gewoon weg, schrijven zich uit of schrijven zich in bij hun ouders. Hè? Dat zien we ook heel erg veel. Dus dan ziet Nederland verder niks. Nou, Nederland krijgt nergens iets binnen gerantieerd. Ja, misschien heeft iemand een paar bankrekeningen. Als je dan onder dat bedrag blijft voor Box 3. Dus het is een verschil tussen de papieren, tussen de werkelijkheid en het papier, ja. Zal ik maar zeggen. En ja, de vraag van ja, waar moet ik dan ergens belasting betalen? Want ik heb me dat het andere land. Vaak gaan mensen op toeristenvisums weg. Hè? Dat is natuurlijk blijft gevaarlijk.
Maar precies, want dat betekent dus dat een heleboel mensen behoorlijk risico's nemen zonder dat misschien te beseffen.
Ja, ook omdat ik dan altijd zeg van, en met name voor de sociale zekerheid en dan voor jonge mensen is het toch belangrijk de verzekering voor de ziektekosten en dergelijke. Mm-hmm. Want ja, als je geen ingezetene meer bent in Nederland, heb je in principe ook geen recht op een basispolis. En Nederland, hè, je hebt als je een basispolis hebt, je verzekerd met voor ziektekosten, dan dekt over het algemeen de basisverzekering ook iets als je malaria krijgt of weet ik veel wat. En als dan op een gegeven moment blijkt, ja, maar u bent hier helemaal niet. Ja. En we zien het steeds vaker wel voorkomen dat er dus vragen worden gesteld bij dit soort zaken. Maar het is dus niet, ik kan geen heel helder antwoord geven. Ik vind het heel vervelend. Maar je moet heel goed die feiten bekijken van ja, waar woont iemand, Sylvester? Ja, is nou.
Gevolg voor de AOW, want dat zou ook nog wel eens een keer tot een korting kunnen leiden.
Op zeker. He, op het moment dat je dus niet verzekerd bent, hè, dus als je grensoverschrijdende activiteiten verricht, dan ben je in principe in het werkland verzekerd. Stel voor dat je dat binnen Europa doet. Maar dan moet je dus melden in het andere land. Want dan betekent dus, hè, Nederland ziet dat ook. Want dat is ook een van de vragen op het biljet. Waar bent u verzekerd? Nederland ziet dan, bij wijze van spreken, ja, doet in het buitenland activiteiten. Nou, dan kan je dus ook wel eens zien van, nou, u bent helemaal niet verzekerd. Dat wordt gemeld en dat wordt ook opgeschreven. Dat zie je ook. Hè. Je kunt op het, je hebt een pensioenoverzicht, mijnpensioenoverzicht.nl. En dan kan je met je DigiD kan je daar inloggen. En dan zie je ook hoe de opbouw is voor de AOW.
Nou ben jij gespecialiseerd op dit, nou ja, een heleboel dingen gespecialiseerd, maar jij weet hier heel veel van. Maar dit komt dwars door de samenleving, komt dit voor? Is dit feitelijk ook een oproep aan het gemiddelde RB-lid om hier toch echt op te gaan letten?
Ja, dat vind ik wel, maar die RB-leden moeten zich realiseren dat er, je moet erop letten als er grensoverschrijdende activiteiten plaatsvinden. Dus je kunt ook nog omdraaien, wie je nog niet behandelt. Ik ben een ZZP'er of werknemer. Nee, zeg maar ZZP'er. Maar ik heb alleen maar buitenlandse opdrachtgevers. Ja, dan krijg ik ook allemaal vragen. En dan zeg ik, ja, maar jouw cliënt werkt vanuit een bureautje vanuit Den Haag.
Ja.
Niks grensoverschrijdend.
Nee, daar wou ik even op terugkomen. Dat heb je ook al eens eerder gezegd. Werken vanuit Nederland voor een buitenlandse opdrachtgever maakt niet dat er sprake is van buitenlandse activiteiten, van grensoverschrijdende activiteiten. Hetzelfde geldt als je in dienst bent van de buitenlandse werknemer, maar je doet alles vanuit jouw kantoortje in Nederland.
Dat klopt, dus je moet heel goed opletten. Dus ik zeg altijd, er is veel meer voor het, veel meer te zien voor een RB-lid door te vragen van ja, waar verricht je nu eigenlijk je activiteiten? Met name bij jonge mensen. Maar als die zegt, ja, ik doe dat gewoon achter mijn bureau, ja, dan is het gewoon een binnenlandse aangelegenheid. Precies. En doe je dat niet vanuit je bureau in Rotterdam, maar je doet het in Zuid-Afrika. Ja, dan moet je dus vragen stellen. Je moet vragen en nog eens vragen stellen.
Is dat de gedragswijze die je adviseert? Iemand meldt zich bij een van onze leden met dat verhaal. Ik ga de wijde wereld in Nederland, dat wordt me wat saai. Doe een beetje denken aan dat lied van, wie was het? Boudewijn de Groot, geloof ik. Zuster Ursula, ik ga naar Amerika. Dat gaat hij doen. Wat moet je dan in zo'n geval doen? In eerste plaats zou ik zeggen, zou je het wel doen? Jongen, weet je het wel zeker?
Nee, daar heb je een oordeel over, Sylvester. Maar omdat jij het had over die fiscalist van de sterren, om daar nog even op terug te komen. Je moet dus goed met je cliënt praten over wat wil die nou? Zal ik maar zeggen. En je moet ook aangeven, want daar is denk ik degene die de aangifte gemaakt is. Want er is daar een onderscheid geweest tussen degene die geadviseerd heeft en degene die de aangifte heeft gemaakt. Je kunt een prachtig advies maken door te zeggen, oké, je bent gemigreerd, je hebt je uitgeschreven enzovoort enzovoort. Maar als jij dan die aangifte gaat maken, ja, dan moet je natuurlijk wel heel goed vragen, hoe zag het eruit? Mag ik je bankafschrift zien? Dus je moet veel meer werk verrichten dan in een normale aangifte.
Dus je moet je ervan gewissen in zo'n situatie dat eerder gegeven advies dat het ook is opgevolgd. Want daar ging het fout in die zaak.
Ging het fout. En dat betekent dat kost ontzettend veel werk, zal ik maar zeggen. En dan zeggen wij ook altijd, nou ja, stuur maar je bankmutaties in Excel. Dat kan je makkelijk downloaden. Nee. En dan gaan wij ook gewoon kijken. En als wij dan heel veel Nederlandse mutaties zien, dan moet je natuurlijk nog afvragen, god, ben jij de enige die gerecht is tot die bankrekening? Maar de fiscus vraagt dat. Hè? Dus dat is mijn eigen ervaring. Dus je moet veel meer op de bal zitten. En je hebt dus je moet eigenlijk, wat natuurlijk heel belangrijk is, een hele goede relatie met je cliënt onderhouden. Alleen, ja, dat zit altijd het probleem van de rekening.
Want de verantwoordelijkheid, die aangifte, berust bij degene die hem indient.
Ja, maar je hebt ook hier gezien dat degene die aangifte heeft ingediend, ook volgens mij een straf heeft gekregen, zal ik maar zeggen. En dat was een ander dan degene die het advies had gedaan. En nou was die volgens mij degene die aangifte had gedaan, kwam in de bestuurlijke boete terecht. Je weet, de adviseur is in het strafrecht terechtgekomen. Hè? Dat is ook nog een verschil.
Ja.
Dus of je moet zeggen, ik doe het niet. Hè, ga maar naar een ander. Maar als je het doet, ja, dan moet je die vragen stellen. Dan moet je ook zeggen, ja, mijn rekening zal dus vele malen hoger zijn.
Ja, het heeft iets van een paradox. Want er zijn mensen die weggaan voor vrijheid, blijheid, of om goedkoper te kunnen wonen, of goedkoper te kunnen leven, of makkelijker te kunnen leven. Ja, maar daar zit dus wel een kostprijs aan vast.
Ja, maar dan moet je het ook doen. Ja. En het blijkt niet alleen voor jonge mensen, voor oudere mensen ook, toch heel ingewikkeld te zijn. En misschien dat Spanje, Portugal makkelijker is. Het is en blijft een andere cultuur. Ik heb ooit wel eens verteld, volgens mij heb ik dat hier ook wel eens gedaan, een van mijn eerste zaken was dat iemand ging migreren in begin jaren 90 naar België. En toen was ik heel jong, heb ik gezegd, zou u dat nog wel doen? Nou, ik werd natuurlijk kreeg een tik op mijn vingers. Maar ik kwam zelf uit de grensstreek met België. En ik weet hoe ingewikkeld het is. En dat was het nog maar Nederland-België. Dus je moet nooit weggaan om fiscale redenen. En je moet heel goed. Ja,
nee, kijk, ja. Dit is hem dan, hè? Toch een tegeltje? Nooit weggaan om fiscale redenen. Ja. Toch? Ja. Ik vind hem wel belangrijk als markeerpunt in deze RB-podcast.
Ja.
Ja.
Ja, maar het is dus dat digitale nomade is ook misschien een modeterm, Sylvester en Koos.
Hoe zou je het dan willen omschrijven?
Nou, ik zou willen. Nou, dat. Nou, misschien moet ik het andersom. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Maar wat ik probeer te zeggen is, het is niet zwart-wit. Het is ontzettend complex eigenlijk.
Dat is het. Maar zowel voor de fiscalist, die moet dus heel goed opletten, als ook voor degene bij wie het betreft, van bezint eeuwig begint. Wij moeten niet vanuit de Grijze Kuivershow zeggen van, nou, zou je dat nou wel doen? Nee, dat begrijpen we wel. Want nogmaals, die internationalistische inslag, die is er nou eenmaal. En er zijn heel veel mogelijkheden. Maar pas even op het moment dat je dat doet, er zijn gewoon een aantal dingen, stappen die je te zetten hebt en ook een aantal vragen die je ook naar jezelf te stellen hebt.
Ja, zeker. Ik denk
Weet je, dat bij dat begrip nomade ontstaat bij mij een beeld van iemand die volledig vrij, al dan niet met een woonwagen,
dat is het,
door de wijde wereld trekt en de hele ellende van belastingdienst en belastingadviseur achter zich heeft gelaten.
Ja, maar
en jij schetst eigenlijk een beeld waarin iemand gewoon van land A naar land B gaat een afbakeningsprobleem krijgt tussen de heffing.
Ja, en de vraag is ook altijd, hè, maar dat is denk ik buiten het bereik van deze podcast. Kijk, als je natuurlijk ergens zit of woont of verblijft, dan is het ook logisch dat je bijdraagt aan die samenleving. Belasting betaal je niet voor niks. En dan kunnen we hele politiek, en ik weet dat er een hele hoop over tegen en voor te zeggen zijn. Maar het begrip nomade, ik denk altijd bij nomaden aan degene die in de woestijn rondtrekken. Hè, zal ik maar zeggen, dat vind ik een nomade. Maar goed, daar heb je natuurlijk ook afbakeningsproblemen in de woestijn, zal ik maar zeggen. Maar het heeft een hippe bijklank, zal ik maar zeggen. Maar het is eigenlijk gewoon ouderwets. Bent u gemigreerd of niet? Ja. Zal ik maar zeggen. Of verblijft u tijdelijk in het buitenland?
Maar daar zit meteen het gevaar. Omdat dat zo'n hippe bijklank heeft, dan denken mensen precies wat jij zegt, Sylvester. Die denken, nou ja, ik kan gewoon lekker vrijheid en blijheid. Ik kan er dingen doen. De werkelijkheid is, en dat hebben we vandaag weer eens vastgesteld, dat is dus gewoon helemaal niet zo.
Nee. Ik snap wel dat mensen daarnaar streven. Ja. Zal ik maar zeggen, maar de werkelijkheid is dermate complex geworden door allerlei oorzaken. Dus,
precies.
Nee.
Ja, wat klanten willen, dat moeten ze vooral zelf weten. Iedereen heeft recht op zijn eigen ellende. Maar ik beluister toch ook een behoorlijk risico voor de adviseur die bij dit soort zaken betrokken is.
Ja.
Ja, want ja, ik doe natuurlijk niks als op dit moment woonplaatsproblematiek. Ik zie dat het een speerpunt is. Je ziet het ook in de vakliteratuur verschijnen. En je ziet een maatschappelijke ontwikkeling. En daar moet je natuurlijk over nadenken. En je ziet ook verontwaardigingen. Max Verstappen is daar natuurlijk een groot voorbeeld van. Ja, die woont in Monaco. Ja. Het feit dat je Nederlander bent wil niet zeggen dat je belastingplichtig bent in Nederland. Laten we het daar dan maar eigenlijk op houden. En dat wordt ontzettend veel vergeten, ook door het parlement.
Nou, dat betekent dat we hebben het hier in variant alles eerder over gehad. We hebben het er vandaag weer eens gemarkeerd, heel nadrukkelijk, waarvoor ik je ontzettend wil danken. Maar het betekent ook, deze ontwikkeling die staat niet stil, die gaat wel alleen maar verder. Dus ik hou het voor mogelijk, Marijke, dat we hier nog een keer boven van het achter gaan wisselen.
Maar dat vind ik zelf ook heel erg leuk om te doen. Want je wil natuurlijk toch dat je RB-leden goed beslagen te ijs komen. Want het is natuurlijk ook prettig om een heldere boodschap te kunnen zeggen van joh, je bent gewoon belastingplichtig in Nederland. Want dat is natuurlijk de einduitkomst. Is natuurlijk wel.
Ja.
Nou, dan wordt er wel wat van je communicatieve vermogens gevraagd. Want dit is waarschijnlijk niet wat de klant wil horen.
Dat is het.
Maar het is jouw verantwoordelijkheid en uiteindelijk ook jouw aansprakelijkheid, denk ik.
Zo is het.
Om de waarheid met de klant te durven delen.
Ja, maar ik denk ook dat het zijn van een goed RB-adviseur is dat niet alleen dat je de techniek beheerst, maar misschien nog wel veel meer dat je beheerst om het gesprek te kunnen leiden, beheersen, dat jij aan de touwtjes trekt en dat jouw cliënt met een tevreden gevoel naar huis gaat. Want het is als je het uitlegt, kijk, mensen zijn niet dom. Absoluut niet.
Nee. Nee, het is mooi dat je dit zegt. En ja, als ik dit nou niet inkop, dan krijg ik op mijn donder van de afdeling opleiding. Wij hebben hier hele mooie cursussen voor om de communicatieve vermogens van onze leden, om die naar een hoger plan te tillen.
Ja, maar we hebben ook cursussen hoe het zit, hè, met migratie en immigratie.
Het een sluit het ander beslist niet uit.
En welke post, of het nou een sluitpot is, een beginpot is, maakt niet uit. En we hebben de RB-podcast, waarin we met grote regelmaat ook over dit soort dingen even op een hele leuke, informele manier van gedachten wisselen. Want laten we eerlijk zijn, dit speelt echt. Dit is gewoon niet een theoretisch dossier. Nee, dit is echt iets wat iedere dag op je bordje kan komen als fiscalist. Ik wil jou, mede namens Sylvester, geweldig danken. Opnieuw voor het meedoen aan deze RP-podcast. Uiteraard aan je lippen gehangen. En zoals gezegd, hier gaan we het nog wel eens vaker over hebben, denk ik.
Zeker. Ja. Ik vond het ook leuk om te doen, hè? Dat weten jullie.
Misschien een uitzending vanuit Zuid-Afrika, want wij kunnen natuurlijk.
Wij kunnen dat wel. En ik heb een mobiele studio, dus wij kunnen dat altijd doen. En weet je wat? We gaan het daarover hebben. Ik heb in ieder geval goede adviseur, zou ik maar zeggen. Ik word goed voorbereid. Hey, dankjewel, hè.
Graag gedaan.
Dit was het weer voor vandaag. Namens Marijke Vervoort en Sylvester Schenk, bedankt voor het luisteren. En heb je een aanleiding van deze podcast vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het register Belastingadviseurs. Ze helpen je graag verder. En voor nu, mijn naam is Koos Woltjes en tot de volgende RB Podcast. Je luisterde naar de RB Podcast, een initiatief van het register Belastingadviseurs. De grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het MKB. Met elke twee weken een nieuwe aflevering boordevol kennis, inzicht, gedeelde ervaring en actuele ontwikkelingen. Wil je geen enkele RB-podcast missen? Abonneer je dan via de podcastplatforms Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Of kijk op de website van het register Belastingadviseurs.